Vanavond wil ik om te beginnen u meenemen naar een profetie van Obadja. Waarboven staat profetie van het strafgericht over Edom en de verlossing van Israël. Het is een hoogst merkwaardige profetie, omdat die inderdaad oordelen aankondigt, die nog moeten komen overigens, over Edom. Dat is althans een deel, zeg maar, van het tegenwoordige Jordanië. Maar neem niet weg dat in diezelfde profetie ook gesproken wordt over Israël. Er wordt een oordeel over aangekondigd, dat nog moet komen. Want hoewel ooit in het verleden, en het verleden is tamelijk lang, maar hoewel in het verleden ooit een keer over Edom een oordeel gekomen is, ik bedoel, dat lange verleden geeft mogelijkheden genoeg daartoe, wordt niettemin hier in Obadja gesproken over de dag des Heren. De dag des Heren, dat is de tijd van de wederkomst van Christus. Letterlijk, eigenlijk het oordeel des Heren, want dat is het woord wat de term eigenlijk betekent. En die dag des Heren die begint aan het einde van de 70ste week van Daniel. Dat is een jaartje of 7 na de opname van de gemeente, maar dat weet u langzamerhand allemaal wel, hè. Het is in de toekomst, de dag des Heren. Wee hen die de dag des Heren verwachten, daar die toch enkel duisternis zal zijn en donkerheid, weet u wel, die dag des Heren. En de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, enzovoort. Dat is 1 Thessalonicenzen 5, waaruit je maar weer ziet dat het dus echt nog toekomst is. En hier staat, de dag des Heren is nabij. Dat is hij trouwens bijna altijd als de Bijbel de dag des Heren noemt. Hij wordt aangekondigd, hij komt binnenkort. En die komt over al de heidenen. Gelijk als gij gedaan hebt, zal u gedaan worden, uw vergelding zal op uw hoofd wederkeren. De Heer zal raak doen, men leest de psalmen. De Heer zal raak doen over de volkeren die hem verworpen en gesmaad hebben in de toekomst. En een van de het eerste volk waar dat overkomt is uiteraard Israël, het Joodse volk zelf. En zo ongeveer het eerste, daar valt over te discussiëren, maar ik hou niet van discussiëren, dus het houdt gauw op, hè. Maar zo ongeveer het eerste volk dat daarna aan de beurt komt van de heidense volkeren is uiteraard zijn broer. Dat wil zeggen, zijn broer. De broer van Israël, Esau namelijk, logischerwijze, allebei uit Isaac. En als Jacob niet het eerst geboorterecht had gekregen, Israël dus, dan zou Esau het gewoon gekregen hebben. En als Jacob of Israël dus even niet meetelt, is Edom de eerstgeborene onder de volkeren der aarde. Dat moeilijker maken, begin van de avond, heeft niks met het onderwerp te maken. Als het Joodse volk niet is, dan zijn het de 10 stammen. Dan blijft het binnen Israël. En als heel Israël het niet is, alle 12 stammen niet, dan is het Esau. Edom. En vandaar dat de Bijbel dat uitgebreid bespreekt. Hier dus ook. Edom. En zo verder. Niettemin wordt aangekondigd dat er ontkoming zal zijn aan dat oordeel, maar merkwaardigerwijze zijn we dan niet meer in Edom, maar ineens in Israël. Vers 17. Maar op de berg Sions, de berg van Sion, het had ook kunnen zijn de berg namelijk Sion, al moet gezegd worden dat die berg vele namen kent, maar het is Jeruzalem, hè? Dat weet u, hè. De berg Sion zal ontkoming zijn, en er zal een heiligheid zijn, en die van het huis Jacob zullen hun erfgoederen erfelijk bezitten. En Jacobs huis zal een vuur zijn, en Jozefs huis een vlam, en Esaus huis tot een stoppel. Dat wil zeggen, Esau zal in het vuur, in het oordeel terechtkomen, en het oordeel zal aangestoken worden door Jacob, en in het bijzonder wordt genoemd Jozef. Hier heb je dus dan toch al van doen met niet maar de Joden, want de Joden zijn niet Jozefs huis, die zijn Juda's huis. Hè. Maar je hebt van doen dus met Efraïm en eventueel Manasse en daarmee met de 10 stammen van Israël. Maar zo zou het gaan. Israël zal tot bekering komen. Daar zou ontkoming zijn. Dat is wat op meerdere plaatsen in de Bijbel gezegd wordt. Onder andere in Joël 2, dat is die beroemde over ik zal mijn geest uitstorten te die dagen over alle vlees. Dat aangehaald werd door Petrus op de Pinksterdag. Hè? En dat gedeelte eindigt met maar te Jeruzalem zal ontkoming zijn. Dat is precies dezelfde uitdrukking. Bij de overgeblevenen die de Heere zal roepen enzovoorts. Want Jeruzalem zal dan gered worden. Dat wil zeggen in Jeruzalem zal redding zijn. Jeruzalem zelf wordt overigens eerst verwoest. Maar daarna zal het alsnog gebouwd worden door het ongelovig overblijfsel van Israël. En van daaruit, vanuit de stad van de grote koning, waar de stoelen des gerichts gezet zijn, zegt de psalm, van daaruit zou oordeel komen over alle volkeren. Min of meer één voor één, maar in ieder geval alle volkeren. Dat is waar Openbaring, het boek Openbaring in het algemeen over spreekt. En het is wat in Oud-Testamentische profetieën dikwijls per volk besproken wordt. Dat wil zeggen, al die volkeren worden bij name genoemd. Nou, niet allemaal, maar wel de meest voor de hand liggende. Maar in elk geval, er zal oordeel zijn. Er wordt ook gesproken over Esau, wiens huis geen overgeblevenen zal hebben, want de Heer heeft het gesproken, dat is vers 18. Er wordt ook in het bijzonder weer gesproken over de Filistijnen, vers 19, en over Efraïm en Samaria en Benjamin in Gilead enzovoorts, zodat je weet dat je van doen hebt in die dagen inderdaad weer met althans een vertegenwoordiging van alle stammen van Israël. Dan moet het zijn dus na de 70ste week van Daniël, maar dat wisten we al, want aan het eind daarvan begint officieel de dag des Heren. En dan staat er in vers 20, en de gevangenkolk weggevoerden van het Heer der kinderen Israëls, hetgeen der Kanaanieten was, tot Sarfat toe, en de gevangenkolk weggevoerden van Jeruzalem, hetgeen in Sepharad is, zij zullen de steden van het zuiden erfelijk bezitten. Hier zijn dus gevangenkolk weggevoerden van Israël die blijkbaar weer terug zijn, en die blijkbaar het gebied van Edom dus zullen bezitten. Dat is namelijk de steden van het zuiden. Dus de steden van Teman had je ook kunnen laten staan. Dan wist je, was het wat makkelijker te zeggen dat dat in het gebied van Edom is. En het gaat inderdaad over 10 en 2 stammen. Want eerst heette het Heer der kinderen Israëls tot Sarfat toe. U weet Sarfat, dat is Sarepta Sidonis, daar ben je in Libanon. Dat is in het uiterste noorden. Het gebied van de toenmalige Foeniciërs eigenlijk, waarmee Israël zich vermengd had. Maar het gaat over de 10 stammen. En daarna en de gevangenlijk weggevoerde van Jeruzalem. En dat is uiteraard niet van de 10, maar van de 2 stammen. Maar beide worden vermeld als terug. En die gevangenlijk weggevoerde van Jeruzalem worden geassocieerd met Sepharad. Dat is wel leuk, want wij maken tot in onze dagen onderscheid. Dat mag niet meer, want je mag geen onderscheid maken, weet je wel. Maar wij maken tot in onze dagen onderscheid tussen Askenazische Joden, genoemd naar Askenas, en dat is in ieder geval ergens in het oosten mee zit. Nee, vanavond niet, volgende keer hebben we het erover. Askenas. Ja, waar zou dat dan over gaan, hè? Maar goed, Askenazische Joden, dat noemen wij populair Oost-Europese Joden. Maar wij kennen ook Sephardische Joden, die zijn van Sepharad. En Sepharad, dat is, Spanje, Italië, Sephardische Joden. Joden vanuit het gebied rond de Middellandse Zee, die noemen we Sepharad. Uit het westen dus. Dat is niet Oost-Europa, dat is meer West-Europa. Later zijn ze door elkaar gaan lopen. Maar het onderscheid bestaat nog steeds in uiterlijke kenmerken, bovendien ook. Want wat wij typisch Joodse kenmerken noemen in lichaamsbouw, dat is van de Sephardische Joden. Nee, het is niet van de Sephardische Joden, het is van Askenazische Joden. Je mag het er niet bij vertellen, maar het schijnt helemaal niet Joods te zijn, maar Askenazisch. Maar dat is wat anders. leg ik een andere keer wel weer uit. Dus het is allemaal niet zo simpel als men het ons wel eens voorstelt. Maar Sefardische Joden zijn over het algemeen aan hun uiterlijk niet herkenbaar. Wel aan hun uitspraak van het Hebreeuws, want ze spreken het Hebreeuws heel anders uit dan de Askenazische Joden. Dat kunnen jullie zich toch voorstellen. Hè? Oost-Europese Joden die langs de noordelijke route naar het westen gekomen zijn, bijvoorbeeld in Nederland. En Sefardische Joden langs de zuidelijke kant, langs de Middellandse Zee en zo ook in ons land terecht zijn gekomen. Al was het maar uit Spanje in de tijd. Spekjoden, weet je wel. Nee, leren we niet meer op school. Nou goed. Maar die hebben een totaal andere uitspraak van het Hebreeuws. Dat doet mij deugd, want als er dan toch geen eenheid is in die uitspraak, dan maakt het ook niet uit hoe ik het uitspreek, hoef ik me daar tenminste geen zorgen over te maken. Maar dat maar even terzijde. Maar hier is duidelijk sprake van terugkeer uit de ballingschappen van zowel de 10 als de 2 stammen. Dat is nadat, of ter gelegenheid van, wacht, dus ergens nadat een oordeel gebracht is over Edom, maar onder Edom tegelijkertijd te verstaan het judaïsme, dat wil zeggen het ongelovig jodendom uit onze tegenwoordige tijd. Want godsdienstig zijn ze misschien, de meesten niet trouwens, maar dat wil nog niet zeggen dat ze gelovig zijn, hè, want dat is een heel ander ding. Hè. Nou goed. En dan dat merkwaardige laatste vers, want daarin was ik uiteraard onderweg. Want daar staat, en er zullen heilanden, wij dachten dat er maar één was, en nu is het ineens het meervoud, waarom ook niet. Dat woord heiland is maar de vertaling van Yasha, of dat een Sefardische of Askenazische uitdrukking is, weet ik niet. Yasha, Yeshua, kent u die dan? Die is iets beter bekend. Yeshua, maar die willen de Joden niet noemen, want het is Jezus. Hè? Die naam is dat. Er zullen heilanden komen. U weet, er staat in Matthäus 1, gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En zaligmaker of heiland is hetzelfde woord, maar betekent eigenlijk gewoon redder. Savior, hebben de Engelsen dan weer, savior, van to save. Redden, verlossen desnoods, hoewel daar dikwijls een ander woord voor is, verlossing. Maar er zullen redders, saviors, heilanden uit de Statenvertaling op de berg Sion opkomen. En de berg Sions, dat is dus weer vanuit Jeruzalem. Dat hoeft niet noodzakelijk alleen maar Jeruzalem te zijn. Want u weet dat de naam Jeruzalem natuurlijk gebruikt kan worden ter aanduiding van heel de Israëlitische staat. Dat is niet moeilijk, hè? Dat is het oude verhaal, hè? Als ze het in het buitenland hebben over Den Haag, in Nederland hebben ze het over heel Nederland. Maar in Den Haag zetelt de regering. En als we het hebben over Washington, dan hebben we het over de Verenigde Staten, en meer bijzonder de regering daarvan. Die kennen u toch, hè? In Parijs, Brussel, dat is iets moeilijker. Brussel, dan hebben we het over heel Europa. Je kan het, ben je wel eens in Brussel geweest? Staat voor heel Europa. Kun je nagaan wat voor een niveau heel Europa dan heeft. Maar goed, dat doet er nou verder niet toe. Hè? Maar Jeruzalem, het kan dus heel Israël zijn bij gelegenheid. Maar het kan zelfs nog dat de naam Jeruzalem gebruikt wordt op een nog veel hoger niveau dan de berg. Namelijk dan de tastelijke berg. Jeruzalem. En nou zinspeel ik natuurlijk op Hebreeën 12 of Galaten 4. Hebreeën 12 zegt, gij zijt gekomen tot de ontastelijke berg, Sion. Dat wil zeggen, met de woorden van Galaten 4, het Jeruzalem, het is wel Jeruzalem, maar het heet dan het Jeruzalem dat boven is. En meestal hoef ik het niet uit te leggen dat de naam Jeruzalem in de Bijbel ook gebruikt wordt voor de hemel in de praktijk. Dat is wat vereenvoudigd. Het is de aanduiding van het koninkrijk van de Heer Jezus Christus. Maar het is primair een hemels koninkrijk. En vandaar dat de hoofdstad van het aardse koninkrijk de naam daarvan ook gebruikt wordt voor de hemel zelf, waar het immers de werkelijke troon staat, namelijk niet de troon van David zozeer, maar meer de troon van God, die van zit aan mijn rechterhand, weet u wel, met Psalm 110 enzovoorts. Dus beeldspraak, een tamelijk normale soort beeldspraak overigens, zeker binnen de Bijbel. Maar er staat, er zullen heilanden op de berg Sions opkomen, opduiken, omhoog komen, om Esaus gebergte te richten en het koninkrijk zal des Heren zijn. Maar van wie zou het koninkrijk ook alweer zijn? Ja, des Heren, maar van wie zou het koninkrijk ook alweer zijn? Hè? Ook van de gemeente, dat bedoel ik, ook van de gemeente. Niet alleen maar van de Heer, maar het is de Heer inclusief de gemeente. Wij zijn erfgenamen van dat koninkrijk. Wij zouden een onbewegelijk koninkrijk niet maar ingaan, zegt ook Hebreeën 12 weer, maar wij zouden een onbewegelijk koninkrijk ontvangen. Wij zouden met Christus tot zoon gesteld worden, enzovoort. En daar is in wezen het antwoord gegeven op de vraag naar die heilanden. Wij dachten dat het maar één was en dat is ook zo. Bij nader inzien is het een heel volk. In ieder geval in relatie tot Israël. Want Israël zal door onze barmhartigheid, barmhartigheid ontvangen, weet u nog? We hebben er een avondje over gedaan. Maar het staat echt in Romeinen hoofdstuk 11. En dat is waarop hier gezinspeeld wordt uiteraard. En dat niet alleen, want diezelfde heiland enkelvoud is niet alleen de verlosser, maar hij is ook degene door wie God heel de aardbodem zou oordelen. Zegt Paulus in Handelingen 17 bijvoorbeeld. Nou ja, er staat bijna alle Nieuwtestamentische Bijbelboeken. Dat hem gegeven is alle macht in de hemel en op aarde, dat alle dingen onder zijn voeten onderworpen zijn. Dat hij de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En hoe het maar heet, dat mag vele malen herhaald. Maar ook dat zou hij doen, samen met de gemeente. Dat staat ook gewoon, of we die ooit aangehaald hebben in dit verband, weet ik niet, maar ik dacht het wel. Dat staat gewoon in Openbaring, hè. Wie volhardt, ik zal haar macht geven over de heidenen, enzovoorts. En dan zegt de Heer, gelijk ik van mijn vader heb ontvangen, zo geef ik het ook u, enzovoorts. Precies hetzelfde, de uitdrukking uit Psalm 2, want daar komt de uitdrukking vandaan. Maar de uitdrukking uit Psalm 2 vervolgens, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, zou wel degelijk ook van toepassing zijn op heel de gemeente. Die dus optreedt, collectief als heiland, maar ook als oordeler, als rechter dus. Maar ook, je kunt zeggen, de gemeente bestaat dus in de praktijk uit heilanden, uit redders. We zullen in dat verlossingswerk, in dat reddingswerk ingeschakeld worden in de toekomst. Maar u wordt ook graag te weten dat we met Christus de wereld zouden oordelen. En dat begint dan ongeveer bij Israël. En daarna komt inderdaad Edom aan de beurt. En hier vind je die heilanden dus genoemd. Het aardige ervan is dat je die uitdrukking heilanden, die komt wel vaker in de Bijbel voor uiteraard, in het Hebreeuws, Yasha, maar dat die uitdrukking volstrekt identiek is aan de naam van de Heer Jezus, de Verlosser. Hier worden wij dus ook met zijn naam eigenlijk genoemd, als je het als naam moet opvatten. Maar het onderscheid tussen naam, een zelfstandig naamwoord en werkwoord, dat is wat wij bedacht hebben. Dat bestaat van oudsher helemaal niet. Dat hebben wij gedaan om taal wat toegankelijker te maken op technische wijze. Dat helpt ons meestal niks overigens, maar dat doet er nou ook niet toe. Maar het is wel degelijk een verwijzing naar de Heer Jezus Christus. Zo vinden we dat in Jesaja menigmaal terug. Daar komt de term heiland ook een paar keer voor in de vertaling. En ook vertaald, hetzelfde woord vertaald met verlosser. En daar kun je dus gewoon de naam Jezus lezen. Zeer tot ontsteltenis van vooral de orthodoxe Jood overigens, want die moet van die naam niks hebben. Maar het is het wel. Er zullen heilanden op de berg Sions opkomen. Ja, wat zou dat nou anders kunnen betekenen dan dat hier melding gemaakt wordt op bedekte wijze van het functioneren van de gemeente in de toekomst? Het blijft een raar vers. Het heeft ook velen verbaasd. Men weet niet wie dat zijn. Ik vraag me dan altijd af, wat zeggen de standaardcommentatoren hier dan van? Maar ja, dat kan je dan zelf ook wel bedenken, hè? Wat ze ervan maken. In de eerste plaats, vooral tegenwoordig, is dat dit oordeel al lang geleden geweest is. Dus die heilanden hier, dat slaapt op het Joodse volk, maar dat is dan ook al lang verleden tijd. Die zouden dan als redders optreden of zo. En zo niet, dan toch de leiders van dat volk, misschien de Maccabeeën, als u tenminste weet wie dat waren. En mocht dat niet voldoende zijn, dan komt men altijd nog terecht bij de apostelen, de discipelen van de Heer Jezus. U weet wel, één heiland en dan nog 12 heilanden of zoiets. Dat wordt het dan, hè? Maar meestal blijft het daarbij, omdat men in het algemeen weinig oog heeft voor het feit dat deze profetieën pas in de toekomst vervuld zullen worden. En als men gelooft dat het in de toekomst is, dan zegt men, nou ja, dan zijn het misschien toch de 12 discipelen, want er staat in Matthäus 19, maar heilanden dus, die Israël zouden begeleiden op een of andere wijze. En direct in aansluiting daarmee lees ik dan ook maar meteen Jesaja hoofdstuk 30. Profetie tegen het vertrouwen op Egypte. Egypte schijnt zo betrouwbaar niet te zijn, of zal blijken niet zo betrouwbaar te zijn. Maar in verband met deze dingen wordt gesproken over de uiteindelijke redding van Israël, dat de Heer Israël zal redden in de dagen van de wederkomst, is dat uiteraard het geval. En in dat verband staat er in vers 18, en daarom zal de Heere wachten opdat hij u genadig zij. En daarom zal hij verhoogd worden, de Heere zal verhoogd worden. Prachtige uitdrukking. Moet je even langzaam lezen, even proeven. De Heer zal verhoogd worden. Jehovah zal verhoogd worden. De Heer is toch God? Kan God verhoogd worden? Hoe kan men nog hoger komen dan God? Ik bedoel, wat is er hoger dan God? God is toch de Allerhoogste? Kan hij dan nog hoger? Het antwoord is nee, maar hij zal voor die tijd vernederd worden. In de persoon van de Heer Jezus namelijk. En die draagt de naam Jehovah, die zal verhoogd worden. En dat is wat hier staat, de Heer zal verhoogd worden. In het Nieuwe Testament lezen we dat dan ook gewoon. Hè? Daarom heeft God hem uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. En hem verhoogd boven de engelen. Dat was Hebreeën 1 en die andere was het Filippenzen, hoofdstuk 2. Kortom, het spreekt over nieuwtestamentische waarheid na de opstanding van de Heer Jezus. Daarom zal de Heer wachten, opdat hij u genadig zij, daarom zal hij verhoogd worden, opdat hij zich over uw lieden zal ontfermen. Ruchama. Israël zou weer worden Ruchama in plaats van Lo-Ruchama, die leg ik vanavond niet uit. Want de Heer is een God des gerichts, hij zou richten. Wel gelukzalig zijn die allen die hem verwachten. Let op de dubbele kant van dit vers. De Heer is een God des gerichts, hij zou oordelen. Maar aan de andere kant, hij zou ook zegenen, namelijk degene die hem verwachten. En de Heer zal wachten, maar het wachten duidt uiteindelijk gewoon op heel onze tegenwoordige bedeling, waarvan Petrus zegt, nee, de Heer vertraagt de belofte niet, maar de Heer is langmoedig en dat soort dingen meer. Hij wacht. Maar in de toekomst zullen deze profetieën vervuld worden, zal de Heer alsnog wederkomen, als de verhoogde. En dan verschijnt hij als God des gerichts, maar ook inderdaad als redder, of zeg maar als heiland, dat we zojuist gelezen hebben. Wel gelukzalig zijn allen die hem verwachten. Vers 19. Want het volk zal in Sion wonen. Ja, daar heb je het weer. Sion, maar niet alleen maar de stad Jeruzalem uiteraard. Hè? Niet alleen maar dat stukje op die berg. Maar het hele land zal weer bewoond worden. Het volk zal in Sion wonen, te Jeruzalem. Gij zult ganselijk niet wenen. Gewisselijk zal hij u genadig zijn op de stem uws geroeps. Dat wil zeggen, Israël zou eerst moeten roepen. En dan zal de Heer hen genadig zijn. En wat roepen ze dan? Nou ja, je kunt ook vragen, wanneer zullen zij dan roepen? Want dat moet nog gebeuren. En wat roepen ze dan? Hè? Nou, het is niet moeilijk. Heb ik ook nagevraagd aan Petrus, die het weer had uit Joël 2. We hadden die connectie al even gemaakt tussen Handelingen 2 en Joël 2. Al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Jascha. Zal verlost worden, zal een heiland hebben, zal geheeld worden. Men zal zijn naam aanroepen. En dan zal hij horen, dat is de cruciale, dat is een mooi woord lijkt mij trouwens in dit verband, de cruciale gebeurtenis in de toekomst, waarbij het Joodse volk officieel de naam des Heren zal aanroepen en hij zal verschijnen. De rechter, maar tegelijkertijd als degene die zou zalig maken. Hij zal u genadig zijn op de stem uws geroeps. Het wachten is op het aanroepen van de naam des Heren. Paulus schrijft daarover in Romeinen 10. Maar hoe zullen ze aanroepen in welke ze niet geloofd hebben? En hoe zullen ze geloven van wie ze niet gehoord hebben? En hoe zullen ze horen zonder die hun predikt? En hoe zal er iemand prediken als hij niet gezonden wordt? Kortom, Paulus vraagt aan de Heer, zend mij om aan de Joden het evangelie te prediken. Maar ja, dat is wat de gemeente zou doen en van die gemeente is Paulus weer het voorbeeld, hè? Het rolmodel. Dat is Romeinen 10 en in Romeinen 11 staat die uitspraak dat Israël zalig zal worden in de toekomst inderdaad door onze barmhartigheid. Dat wil zeggen, kennelijk, heel concreet, doordat aan hen het evangelie gepredikt is. Door ons, dat wil zeggen door de gemeente. Maar kennelijk dus ook, en vooral na de opname van de gemeente. Dat is die conclusie die je moet trekken. En het wordt ook meteen toegelicht in de volgende verse, dat dat zo is. De Heer zal u genadig zijn op de stem uws geroeps. En even op een zijlijn, dat is in onze dagen natuurlijk ook het geval. En niet alleen voor de Jood, maar net zo goed voor de heiden, zei Paulus en Petrus, want die beiden citeren die uitspraak uit Joël, al wie de naam des Heren aanroept zal zalig worden. En vooral dat al wie aanroept, wordt geacht te betekenen, de heidenen dus ook. Hij zal u genadig zijn op de stem uws geroeps, zo haast hij die horen zal, zal hij u antwoorden. En die gedachte ben ik nou ineens in Daniël 9 kwijt. Dat is die profetie over de 70 weken vanaf vers 24. Maar de verse daarvoor vinden wij Daniël. Die had uitgerekend dat het langzamerhand de tijd was dat men weer zou terugkeren uit de Babylonische ballingschap. En hij gaat tot de Heer in gebed en doet belijdenis van de zonden van zijn volk, het Joodse volk. Als hoogst geplaatste Jood in heel de wereld. Dat was de tweede man in het koninkrijk immers. Doet hij belijdenis van de zonde van zijn volk. En dus namens het volk als het ware komt hij tot bekering. Als je dat zo zeggen kunt. Hij vertegenwoordigt het volk. En dan staat, en daarmee is hij een voorbeeld van wat, wat aan het eind van de 70ste week uit datzelfde hoofdstuk zal gebeuren, namelijk de hoogst geplaatste Jood zal namens het volk de naam des Heren aanroepen. Maar wat staat er dan ineens? Dat zal vers 21, 22 of 23 zijn daar in Daniël 9. Dat terwijl Daniël nog sprak, meldde zich de Heer bij Daniël. Zijn gebed was nog niet klaar, hij was nog bezig, maar hij werd onderbroken. En dat is precies wat hier ook staat dus. Hè? Zo haast hij die horen zal, zal hij u antwoorden. Direct. En daarom is het wel leuk, het volgende hoofdstuk in Daniel, hoofdstuk 10, waar Daniel ook in gebed was. En toen duurde het een beetje lang voor de Heer verscheen. En het valt daar dan dus op, ineens. En dan wordt het uitgelegd waarom dat is. Dat ga ik nou niet uitleggen, het heeft namelijk een profetische betekenis. Maar het valt daar dan op, hè. Het duurde wat lang voordat de Heer reageerde. En weet u nog last daarvan, Elia, die ook Israël vertegenwoordigde in de tijd op de Karmel. Eerst waren al die Baalpriesters bezig geweest met bidden en Baal hoorde maar niet. Die was net met vakantie, staat erbij of zo. Zoiets. En toen bad Elia voor het offeren, weet u wel, op de Karmel. En terwijl hij bad, kwam het vuur van de hemel, stak het offer aan. En niet alleen het offer, maar zelfs het hele altaar. Het hele altaar ging mee omhoog, weg. Hetgeen trouwens een uitbeelding is van de opname van de gemeente. Maar goed, hè. Zo'n mooie geschiedenis. Maar de Heer verhoort meteen, dat staat hier ook, hè. Zo haast hij de stem uws geroep zal horen, zal hij u antwoorden. Antwoorden wil niet zeggen met woorden meteen hoor, al lijkt het Nederlandse woord dat te betekenen. Maar het wil gewoon zeggen reageren. En dan vers 20, volgende vers. De Heere zal jullie de brood der benauwdheid en wateren der verdrukking geven. Jawel. En de vertalers hebben trouwens het woordje wel ingevuld om het contrast aan te geven. De Heere zal u wel brood der benauwdheid en water der verdrukking geven, maar, gaat om de tegenstelling. Inderdaad, er zal verdrukking komen over dat volk. Benauwdheid, het heet de dag der benauwdheid van Jacob. Het heet ook de grote verdrukking. Maar in die dagen zou uw volk Daniel verlost worden, hebben we een paar keer gelezen al uit Daniel 12. En in verband daarmee staat hier, maar uw leraars zullen niet meer als met vleugelen wegvliegen, maar uw ogen zullen uw leraars zien. En uw oren zullen horen het woord desgene die achter u is, zeggende, dit is de weg, wandelt in dezelfde, als gij zoudt afwijken ter rechter of ter linkerhand. Laat hem maar even tot u doordringen. Er is eerst sprake van grote verdrukking, maar dan, als men namelijk de naam van de Heer heeft aangeroepen, verhoort de Heer, en wat is het daarna? Wat komt er daarna? Wel, daarna zijn er ineens leraars voor dit volk. Het wordt beschreven alsof achter elke Jood of achter elke Israëliet een leraar staat, tenminste zo komt het bij mij over als ik het zo vlot lees, hè. Uw leraars, meervoud, zullen niet meer als met vleugelen wegvliegen. Dat is ongetwijfeld de verwijzing naar oudtestamentische tijd, waarbij gelegenheid een engel verscheen aan een Israëliet en aanwijzingen gaf over de weg die men gaan zou, of wat het maar was, of over dingen die men zou doen, en daarna verdwijnen ze weer. Als met vleugels. Want u weet, engelen hebben geen vleugels, hè? Behalve als ze uitgebeeld worden. Maar ja, onzienlijke dingen zinnelijk uitbeelden, dat is een lastig ding. Dat gaat alleen via symboliek. En daar komen die vleugels dan altijd vandaan, hè? Maar uw leraars zullen niet meer als met vleugelen wegvliegen, maar uw ogen zullen uw leraars zien. Kennelijk in de zin van blijven zien. En uw oren zullen horen het woord van degene die achter u is, zeggende, want er wordt wat gezegd. En wat er gezegd wordt is, dit is de weg, wandelt in dezelfde. Dat wil zeggen, er loopt iemand mee om de weg te wijzen. Als het ware, want die weg zou je natuurlijk ook niet meteen letterlijk moeten nemen. Niet dat dat niet zou kunnen, maar als wij het hebben over onze weg en over onze levensweg, dan hebben we het niet over de tomtom, zal ik maar zeggen. Hè? Dan hebben we het over toch wat andere dingen. Laten we zeggen, wat hogere dingen. Niet maar de road, maar de way. Als u begrijpt wat ik nou zeg. Hè? De wijze van leven. Maar let op dat wijze van leven iets met wijsheid te maken heeft, ook in het Nederlands. Men moet daarvoor onderwezen worden. Nou goed, daar is zeer sprake van. Uw leraars zullen niet meer als mijn vleugel wegvliegen, maar uw ogen zullen uw leraars zien. En uw oren zullen horen het woord achter u, of van degene die achter u is, zeggende, dit is de weg. Er worden dus aanwijzingen gegeven door lui die de weg kennen. Nou ja, wie dat zijn, dat lijkt me wel voor de hand te liggen. En wat ik erover ga zeggen, begrijpt u ook natuurlijk. Hè? Dit is ons onderwerp. Dit is wat we zouden doen. Zoals wij in het Nieuwe Testament lezen, dat engelen worden uitgezonden als gedienstige geesten ten behoeve van degene die de zaligheid beërven zullen, laatste vers van Hebreeën 1, zo worden wij als engelen uitgezonden ten behoeve van degene op aarde die de zaligheid beërven zullen, ten behoeve van Israël. En wij leren die weg nu, en de bedoeling is dat we in de toekomst hen de weg wijzen. We krijgen er wat directe hulp bij. En ook zichtbare hulp. Dat wil zeggen, het is niet maar een mystieke aangelegenheid of zoiets. Het is niet maar bewijzen van spreken. Het is nogal letterlijk. Het idee is dat we dus rechtstreeks met die mensen omgaan enzovoort. En hen leren van de weg die zij gaan zouden. U moet daarbij bedenken, nee, dat hoeft u niet, maar dat is misschien handig. U zou daarbij moeten bedenken dat het verschijnsel, dat is het goede woord, van hemelse wezens op aarde tamelijk algemeen is in die dagen. Nou ja, wat is tamelijk? Het is tamelijk algemeen. Het idee namelijk dat de mensheid hier op aarde bezocht wordt door extraterrestriale wezens. Hoe zeg ik dat? Door buitenaardse wezens, heet dat. Daar zitten we allemaal op te wachten. In mijn jeugd was je volslagen krankzinnig als je dacht dat ergens in de ruimte leven was, zal ik maar zeggen. Tegenwoordig ben je volslagen krankzinnig als je denkt dat het er niet is. Wat er veranderd is onderweg weet niemand, want de argumenten zijn niet veranderd. Toch, zo is dat toch. Nou goed, wij wisten al lang dat er buitenaardse wezens waren. Nou ja, buitenaards is niet het goede woord, maar daar wil ik het liever niet over hebben. Laten we dan zeggen bovenaards, dat klopt dan beter. Want in de Bijbel kennen we ze. Overheden en machten en geestelijke boosheden in de lucht en alle naam die genaamd wordt. En oh ja, ook nog gewoon engelen. Zijn er nogal wat? Wonen die op planeten? Ja, dat weet ik. Ze wonen in de hemel. In planeten ook trouwens. Dus ja, daar zal wel verband tussen zijn misschien. Maar dat doet verder niks te zaken, lijkt mij. Maar in de toekomst zal de duivel, dat is zo ongeveer de hoogste engel, dat is hij niet, maar ik zei zo ongeveer. De duivel, dat is de god deze eeuw, de overste van de macht der lucht, de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Kortom, de draak zal op aarde geworpen worden, Openbaring 12, ter gelegenheid van de opneming van de gemeente, daar hebben we het over gehad. Hij en zijn engelen, de draak en zijn engelen. Hoeveel zijn dat er? Ja, dat weet ik niet, maar meer dan 2, dacht ik. Meer weet ik ook niet. Nou ja, als je ze telt, overheden, machtelijke, geestelijke boosheden in de lucht, heb je er al 3 en alle 3 in meervoud, dus dan heb je er al 6. Maar ik weet niet hoeveel het er zijn. Misschien zijn het er duizenden, misschien wel miljoenen, ik weet het niet, misschien miljarden. Ik heb er echt geen flauw idee van. Ik weet alleen dat zij met de duivel op aarde zullen worden geworpen. En wat dat betekent weten wij uit de Bijbel zelf. Als een engel op aarde terechtkomt, ziet hij eruit als een man. Dat is de meest gangbare situatie. Ik heb wel eens de indruk gekregen dat jullui zich kunnen manifesteren op een zoals ze maar willen. Bijvoorbeeld als een slang in de hof. Misschien, weet ik niet, maar in elk geval als een man. Nou, die mannen, die verschijnen dan op aarde. En waar ze vandaan komen, ja, als ze op aarde verschijnen, en we vragen het, nou wij niet, want wij weten het wel hoe het zit dan. Ook al geloven we het nu niet, weten we het dan wel, dus dat maakt niks uit, hè. Maar als het hen gevraagd wordt, zullen ze heus niet zeggen, ja, wij zijn uit de hemel gebonjourd. Toch? Het was wel een goede dag, maar het was maar een korte dag. Maar dat doet er nou niet toe, hè. Ze worden uit de hemel geworpen. Dat zullen ze niet. Ze zullen heus niet zeggen, wij zijn vernederd. Ze hebben wel een ander plan. Bovendien, het is familie van de leugenaar van de beginnen. Ze horen in dat legertje der duisternis thuis. Dus de waarheid vertellen ze niet. Ze doen krachten en wonderen der leugen enzovoort staat er. Dus ze komen natuurlijk met een verhaal. Ja, wij komen uit het heelal en we komen jullie nu helpen met jullie armzalige toestand hier op aarde. Bij ons hebben we een veel grotere beschaving dan bij jullie. En we komen je nu helpen of zoiets. He? Daar heb ik nog niet eens de boeddhistische variant genoemd. Maar gewoon een, hoe heet dat, science fiction variant zal ik dan maar zeggen. He? Mensen kikken daarop, hè, op het idee van hogere beschavingen dan de onze. Misschien zijn ze ergens, misschien kunnen ze ons komen helpen. Nou, er is een markt voor, ze komen dan hier ook inderdaad. Dat wordt er toch allemaal voor toebereid, dit soort dingen. Ik kijk weinig films, ik heb er geen tijd voor. Ik vind het zonde van mijn tijd meestal, maar vooruit, hè. Maar ik kijk weinig films, maar ik heb wel de indruk dat er inmiddels heel wat van dat soort films gemaakt zijn. Van de buitenaardse wezens die op aarde komen, hier de dienst komen uitmaken. En ik heb ook begrepen dat achteraf dan het meestal toch verkeerd loopt, want ze schijnen toch niet zulke goeie te zijn. Ze hadden dan een hogere beschaving, maar de moraal was lager dan die van de mens uiteindelijk, blijkt dan, hè. Maar goed, waar men dat vandaan heeft, weet ik niet, maar het staat allemaal in de Bijbel. Nou, niet in die details, die heeft men erbij verzonnen. Maar zo zal het ook inderdaad gaan. Ik denk dat de mensen daar langzamerhand op voorbereid worden. Nou goed. Ik las, ja dat is jaren terug, dan las je wat, weet je wel. En ik wist nooit waar het over ging, man. Van die boeken van, hoe heette die uitgeverij ook alweer? Nou, dat doet er ook niet toe, hè. Ank Hermes en Servieren en dat soort spul. Vond ik bijster interessant. Ik had geen flauw idee waar het over ging. Ook niet nadat ik de boeken uit had. Dat duurde nog veel langer, want je werd bekend verondersteld met de materie. Maar dan hadden ze het over de komst van de meesters der wijsheid enzovoorts. Hè. En er werd een melding gemaakt van allerlei helderzienden uit het verleden en zo, waar ik nog nooit van gehoord had. Ik ken Bijbelse profeten, maar goed, later kom je daar dan langzamerhand achter hoe dat zit. Maar er werd uitgebreid, niet aangekondigd, maar er werd vanuitgegaan dat we dat allemaal wisten als lezers. Dat binnenkort ooit een keer hier op aarde die meesters der wijsheid, die grote leraren der mensheid zouden verschijnen enzovoorts. Er zijn veel mensen die dat geloofden in die tijd en in onze dagen zijn er nog veel meer die dat geloven. Ik geloof ook dat die lui komen. Dat ze wat andere identiteit hebben dan men ons wil wijsmaken. Dus de duivel en zijn personeel. Wijsheid. Wijsheid heeft van doen met waarheid. En die vind je daar niet. Het zijn leugenaars die de mensheid komen verleiden. Maar dat het gaat gebeuren, dat hier op aarde die lui rondlopen. Ja, want ze lopen, vleugeltjes hebben ze niet, hè. Echt niet. Maar dat ze hier op aarde rondlopen en dus de mensen toespreken en dat soort dingen meer. En de wijze mannen uithangen, ja, dat geloof ik al zijn leven. En hun baas doet dat in elk geval. Dat is wat, zover ik weet, de Bijbel de antichrist noemt. Ook genoemd in dezelfde Bijbel de valse profeet. De grote verleider. Die komt in de kracht van de duivel. Geen wonder. Hij is de duivel. Maar dan baarlijk heet dat in oud-Nederlands. De baarlijke duivel. Je weet wat baarlijk is? Ja, dat is je lichaam. Ja, dat is een baar. Nou goed. De duivel zelf in eigen persoon, om zo te zeggen. In vernederde positie. Maar goed, dat is wat Openbaring 12 zegt en aankondigt. Namelijk, hij is op aarde geworpen, heeft grote toorn, weten dat hij kleine tijd heeft. En hij zal zien zo gauw mogelijk zijn koninkrijk op aarde te vestigen om zoveel mogelijk mensen in zijn val uiteindelijk mee te slepen, want dat is wat er uiteindelijk gebeurt. Zie? Maar het idee van hemelse wezens die hier op aarde verschijnen en mensen sturen, hoe noemen ze dat, een geleidegeest noemen ze dat tegenwoordig ook, allerlei termen hebben ze ervoor bedacht. Er zijn mensen die hebben al zo'n geest, zeggen ze. Alleen die zien ze dan niet, hè. Dus het zal wel een demon zijn. Maar goed, daar gaat het nou verder niet over. Maar het idee aan zich is zo vreemd nog niet. En in die wereld en in die omstandigheid, in de dagen van die antichrist, bestaat er ook zo'n gelovig overblijfsel op aarde. In de eerste plaats gevormd door Israël, Israëlieten, die binnen de kortste keren, want dat is ook korte tijd, dat koninkrijk van Christus op aarde zouden vestigen. Dat wil zeggen, zouden bouwen, tamelijk letterlijk, in het beloofde land, maar ook in een meer algemene overdrachtelijke zin, die zouden onderwezen worden in het woord, want zij zouden de heidenen onderwijzen en het evangelie prediken aan de heidenen. Ze moeten in korte tijd gereed gemaakt worden voor hun bediening, en als ze er niet gereed voor zijn, dan hebben ze er hulp bij nodig, en dat zijn wij. Dat zijn die, in ieder geval, dat zijn die leraars die hier genoemd worden, uiteraard. Die concreet aanwezig zullen zijn. Nou goed. Dat over de gemeente moet gaan, dat lijkt mij een duidelijke zaak. Ik ga nog even op dat begrip in, want wij kwamen vorige keer dat woord leraars ook uitgebreid tegen, althans in het Nederlands. Ik heb me toen beperkt tot dat Hebreeuwse woord sakal, dat de betekenis heeft niet zozeer van leraars eigenlijk, maar in de eerste plaats van wijzen. Ik heb gezegd, het betekent zoveel als rondom zin, inzicht hebben, rondom zicht hebben. Dat is de betekenis van die term. De betekenis van deze term, wel, het woord is yara. Het wordt in de Statenvertaling gewoonlijk vertaald met leraars. Waarom ook niet? De eigenlijke betekenis is die van richting geven. Of althans een richting opgaan. Wij kennen het in het woord yarat. Met een D aan het eind. Yarat. Dat is namelijk de Jordaan. En we vertalen het dan met stromen. Maar één kant op uiteraard. Hè? Dat is wat de Jordaan doet. Maar daar zit in opgesloten het afdalen, het nederdalen, het stromen. Maar het yarat komt van yara, dat is een fundamenteler woord. En dat wordt vertaald met... het wordt opgevat als... Hoe het vertaald wordt in het Nederlands weet ik nooit, want dan moet ik al die teksten in het Nederlands opzoeken. Dat doe ik nooit. Het is nuttiger om de werkelijke grondbetekenis te kennen. Ja, ik heb net in het Hebreeuwse woordenboek gekeken. Maar er staat op de kaft, staat Bijbels, Hebreeuws, Nederlands woordenboek. En dat is natuurlijk goed. Het is het enige Bijbels, Hebreeuws, Nederlandse woordenboek wat er bestaat. Als het Hebreeuws, Nederlands zou zijn, dan zou... Er bestaat ook, maar dan is het Ifrit. Dan is het het tegenwoordige Hebreeuws, wat men spreekt in de staat Israël. Maar een Hebreeuws boek in de zin... Hebreeuws woordenboek in de zin van oud-Hebreeuws. Klassiek Hebreeuws-Nederlands, dat bestaat niet, dus dat hoef je ook niet verder te zoeken. Maar het nadeel van zo'n boek vind ik weer dat het alleen de betekenis, of althans de vertalingen van woorden geeft, zoals we die in de Bijbel kennen. Maar dat is de toepassing daarvan. Daar kom je heel ver mee. Het probleem is echter dat daarmee niet de werkelijke grondbetekenis van de termen gegeven wordt. Dat is ook zo met Strong's... concordantie en Hebreeuwse verwijzingen enzovoort, geeft zelden of nooit de fundamentele betekenis van een term. En dit, van dit yara zal wel instaan onderwijzen, mag ik aan, heb je het nagekeken of niet? Je moet eerst de letters nog leren. Ja, dat is lastig. Ja, het is een mooi boek, maar je moet Hebreeuwse letters kunnen lezen, minstens om woorden te kunnen opzoeken. Dus je moet het Hebreeuwse alfabet kennen. Het is niet moeilijk, dat leer je binnen een week met gemak hoor. Dat is helemaal niet moeilijk. Het zijn bovendien maar 22 letters. En het is nog minder dan in het Nederlands, dus dat is heel makkelijk. Hè? Maar dat even terzijde. Nee, ik heb nagekeken, er staat onderwijzen, staat erin. Ik heb net even gekeken. Maar in werkelijkheid betekent iets van richting gaan of richting geven. Het wordt vertaald met, of althans, ik weet niet waar, maar het wordt vertaald met een pijl aanleggen op de boog. Dat is richten. To aim is het dan in het Engels. Richten. Maar ook de pijl schieten. Maar het heeft ook de betekenis van gewoon richting geven in de zin van wijzen. Leuk hè, wijzen. Komt hij weer, dat woord. En wat ik nou uitleg over de Hebreeuws, het eigenaardige is, wij weten dit soort dingen over onze eigen Nederlandse taal meestal niet eens. Hoe voor de hand het ook ligt, we weten het niet. Wijzen. Aanwijzen. En daarmee wijs maken. Je wijst iemand de weg. Opdat hij wijs zou worden, uiteraard. Zie, dat is het idee. En hier dus ook. Want het is richting geven of wijzen en daarom kan het ook, als het zelfstandig naamwoord doorgaat, vertaald worden met onderwijs of onderwijzer. Waarom dat onder is, weet ik niet, maar ergens onderwijzen, iets wat zich normaal aan het oog onttrekt, wat je niet weet, en dan wijst iemand het voor je onderaan. Een onderwijzer, ja. De onderwijzer was bovenmeester, maar ja. Richting geven, wijzen met de vinger. Dat is wat het woord betekent hier. En dat is ook inderdaad, wat, kijk, je hoeft het eigenlijk niet te weten. Er staat er gewoon achter, hè. Er staat in vers 20, maar uw leraars, uw wijzers, had je dus ook kunnen vertalen. Uw boogschieters lijkt me minder gepast. Want er wordt niet een pijl op een boog gelegd, hè. Over boogschieters hebben we het de volgende keer. Maar uw leraars, uw wijzers, aanwijzers, onderwijzers, zullen niet meer als met vleugelen wegvliegen. Vers 21, want die stem achter, die zegt, dit is, let op, het eerste woord van de zin. Dat heet een aanwijzend voornaamwoord. Dit is. Nou, dat is wat de leraars, de onderwijzers doen. Aanwijzen. Dit is de weg. Ja, the way. De wijze, via het Engels. Een beetje slapper via het Engels, zo, dan kom je daar vanzelf terecht. He? Want er is verband ook in het Nederlands tussen weg en wijze. En daarmee met wijsheid. Moeilijk allemaal uit te leggen, die dingen, maar via het Engels is het dan wat makkelijker. He? De weg is de way. Als de platte weg is, heet het de road gewoon. Maar anders, op iets hoger niveau, heet het niet meer road, maar heet het way. En way is weer weg. Maar goed, ze wijzen de weg. Dus dat is dubbel op eigenlijk. He? Dit is de weg. Wandelt in dezelfde. Maar dezelfde functioneert ook als aanwijzend voornaamwoord. Wandelt in die. In die weg. En dat wordt gezegd op het moment als men wellicht zou afwijken ter rechter of ter linkerhand. Ik geloof dat latere vertalingen hebben op dat geen niet zult afwijken ter rechter of ter linkerhand. Maar dat komt uiteraard op hetzelfde neer. Hè? Kortom, men wordt gewezen de goede weg. Ook aardig is het volgende vers. Gij lieden zult voor onrein houden het deksel uw zilveren gesneden beelden en het overtreksel uw gouden gegoten beelden. Dat hangt natuurlijk samen met het verleden uit de dagen van Jesaja, het verleden van Israël. Maar in die toekomst wanneer dit gebeurt, is er sprake van zulke beelden. Nou ja, als een soort spin-off van dat ene bewuste beeld waarover gesproken wordt sinds het midden van de 70ste week van Daniel. Het beeld van het beest waarvoor men zou buigen. Het afgodsbeeld bij uitstek. Het is wat lastig om het nu uit te leggen, maar ik heb de indruk dat zo'n beeld eerst staat in Jeruzalem in de 70ste week van Daniel, maar het wordt met Israël verwoest, met Jeruzalem verwoest. Daarna zal datzelfde beeld staan in Babel, dat concludeer ik in elk geval uit Openbaring, maar ook uit Daniël. Maar vervolgens concludeer ik uit Daniël dat zulke beelden in alle steden staan. Want men zou die God der sterkten, maar uzim, men zou die God der sterkten dienen enzovoort. Ik bedoel, knielen voor het beeld, moet je dan eerst naar Babel of naar Jeruzalem reizen om dat te doen? Nee, om de hoek staat er ook één. Maar richt dat overal op, zo'n beeld. En misschien worden ze in de souvenirswinkeltjes wel verkocht. Ja, daarom heb ik het overal terecht. Zodra iemand aan de macht komt, laat hij een portret van zich maken. Het wordt dan overal op elke straathoek opgehangen. Dan hè, kom je in Jordanië, zie je overal het gezicht, het portret van koning. Hoe heet die? Hoe heet hij tegenwoordig? Hij was Abdullah, ik weet niet. Klopt. Ja. Maar ik was in Egypte en ik kwam iemand tegen die zegt, ik heet Abdullah. Maar ja, zo heet iedereen hier in Egypte, zei hij erbij. Nou goed, maar in Jordanië dus ook. Maar zo werkt dat. Ik denk dat die beelden overal staan. Maar de bedoeling is dat men daar niet voor buigt. Dat is niet de Christus, dat is de anti-Christus. Dat is niet God, maar dat is Allah. We hebben nog enige schriftplaatsen waarin gesproken wordt over deze leraars. Bijvoorbeeld in Psalm 25. En dan vestig ik er maar de aandacht op dat die psalmen enerzijds van toepassing zijn. Nou ja, in de eerste plaats van toepassing zijn op de Heer zelf. Wat ik altijd zeg, daarnaast zijn ze van toepassing vervolgens op een gelovig overblijfsel van Israël straks in de toekomst. En daar weer van afgeleid ook uiteraard op het gelovig overblijfsel in onze dagen, de gemeente. Maar wel degelijk hebben al die psalmen verband met de dagen waarin Israël tot bekering zal komen. Vanuit de dagen van verdrukking. En er staat in Psalm 25, er staat boven gebed om bescherming en vergeving, maar dat is precies wat van Israël verwacht mag worden in de toekomst. Men zal de naam des Heren aanroepen. Dat gebeurt ook in de eerste verse van deze psalm, waarna ik terechtkom bij bijvoorbeeld vers 7 om draad op te nemen. Gedenk niet der zonden mijner jonkheid, noch mijner overtredingen. Gedenk mijner naar uw goedertierenheid, om uw goedheid wil, o Heere. De Heer is goed en recht, daarom zal hij de zondaars onderwijzen in de weg. En als je dat plaatst in de dagen van de bekering van Israël, waar het ongetwijfeld en onder andere over gaat, dan kom je dus bij dezelfde waarheid terecht als waar we zojuist waren in Jesaja 30. Maar wij vinden hem daarna nog een keer hier in Psalm 25. Hij zal de zachtmoedigen zijn weg leren. Daarna alle paden des Heren zijn goede tierenheid en waarheid voor degene die zijn verbond en zijn getuigenis bewaren. Om uw naams wil, Heren, zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Wie is de man die de Heren vreest? Hij zal hem onderwijzen in de weg die hij zal hebben te verkiezen. Met andere woorden, de man die de Heere vreest, zal door de Heer worden onderwezen in de weg die hij zal hebben te verkiezen. De weg dus die die man die de Heere vreest zal moeten gaan. En dat is precies dus weer wat Jesaja 30 zegt. Die leraars zullen zeggen, dit is de weg. Wandelt hierin, wandelt in dezelfde. Hier staat natuurlijk niet bij wie dat doet. Er staat wie het doet, de Heer doet dat. Maar ook dan komen wij terecht bij het principe wat ik de vorige keren ook steeds heb aangehaald. Het mag dan over de Heer gaan, het mag dan over Christus gaan, maar het is gewoonlijk impliciet de gemeente. Dus dat kan net zo goed slaan op de gemeente, ook al zou er staan dat de Heer dat zelf doet. Maar het idee blijft, en dat wordt vele malen herhaald, dat de Heer zal onderwijzen, met name in de weg die gegaan zou worden of zou moeten worden. En van hieruit sla ik dus gewoon weer om terug te keren naar Jesaja. Dan geef ik u nog in de een en ander van deze schrift plaatsen. In Jesaja 2 namelijk gaat het in het bijzonder over Juda en Jeruzalem. En over de toekomstige heerlijkheid van Jeruzalem. Dat staat boven het hoofdstuk in mijn Bijbel. En dan staat er in vers 2 van Jesaja 2. En het zal geschieden in het laatste der dagen. Dat moet dus nog gebeuren, dat leidt geen twijfel. Het zal zijn in het laatste der dagen dat de berg van het huis des Heren zal vastgesteld zijn op de top der bergen. En dat hij zal verheven worden boven de heuvelen. En tot dezelfde zullen alle heidenen toevloeien. Jeruzalem wordt dus het centrum van de wereldbevolking, om zo te zeggen. De hoofdstad van de wereld uiteindelijk, hè. En vele volken, vers 3, vele volken zullen heen gaan en zeggen, kom, laat ons opgaan tot de berg des Heren, tot het huis van de God Jacobs, opdat hij ons leren van zijn wegen en dat wij wandelen in zijn paden, want uit Sion zal de wet, het onderwijs, Torah, uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord zal uitgaan uit Jeruzalem. En hij zal rechten onder de heidenen en bestraffen vele volken. En ze zullen hun zwaarden slaan tot spaden en hun spiezen tot sikkel. Het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen. En zij zullen, ze zullen geen oorlog meer leren. They will study war no more, is dat, hè? Maar goed, dat is een tekst. Dat lied is trouwens in een andere context geplaatst. Dat is Down by the Riverside. Het idee is, dat is aan de andere kant van het water. Dat wil zeggen in de hemel. Aan de andere kant van de River Jordan enzovoorts. Aan de andere kant van de stromen bij de oever der rivier, weet u wel. Dat daar geen oorlog meer geleerd zal worden. Dat is wel zo, maar de term zelf staat hier in Jesaja 2. En is van toepassing op het aanbreken, het openbaar worden van het koninkrijk van Christus op aarde. Waarbij gewezen wordt in vers 3... dat erop dat vanuit Jeruzalem inderdaad het woord Gods en daarmee de weg Gods, zijn paden worden genoemd, zullen worden onderwezen. Het lijkt mij dat de gemeente daar in ieder geval in betrokken is. Ook als het vanuit Israël komt, zal ik maar zeggen, en vanuit dit letterlijke Jeruzalem, zouden wij begrijpen dat in die hiërarchie de gemeente daarboven staat. Zodat hier weliswaar niet expliciet gesproken wordt over de gemeente, niet exclusief bedoelde ik eigenlijk, maar het zou er wel bij in kunnen zitten. In elk geval demonstreert het wat in de toekomst zal gebeuren. De volkeren zullen van Gods wegen worden onderwezen in de paden des Heren, opdat men in die paden zou wandelen. Dit heeft alles van doen met recht, want wet is weliswaar onderwijs in vers 3, maar daarna staat er wel degelijk, hij zal rechten onder de heidenen en bestraffen vele volken. Daar hebben we het volgende keer over, denk ik, want de gemeente is wel degelijk ook in dat werk betrokken. Dat is voor ons wat minder aantrekkelijk, mag ik aannemen. Lijkt mij zo, nu. Maar wij zullen betrokken worden in de oordelen die over de volkeren gebracht zullen worden. Niet alleen in het onderwijs, maar ook in het recht spreken en het recht doen, uiteraard. Maar zoals gezegd, later daarover meer. In Jesaja 28, vers 9, vinden we ook zoiets. Dat wil zeggen, de algemene gedachte dat God iets te onderwijzen heeft. Jesaja 28, mag ik aannemen, is een tamelijk bekend schriftgedeelte, omdat het spreekt over, in het bijzonder ook onze dagen, en waarin wij een beschrijving vinden van het Joodse volk in ongeloof. Dat weten wij zeker, omdat het aangehaald wordt in 1 Korinthe 14. In verband met de spreken in tongen. Maar er wordt gesproken over Israël en er wordt gezegd in vers 7 van Jesaja 28... ook dwalen deze van de wijn en zij dolen van de sterke drank. De priester en de profeet dwalen van de sterke drank. Zij zijn verslonden van de wijn, zij dolen van sterke drank. Zij dwalen in het gezicht. De verwijzing is niet zozeer naar de sterke drank, maar de verwijzing is naar het verschijnsel dat men zich van de realiteit niet meer bewust is. Dat is dwalen. Hè? Dan is men, u weet, een van de verschijnselen van dronkenschap is dat men de weg niet meer kan vinden. Daar komt het liedje vandaan. Show me the way to go home. I'm tired and I want to go to bed. Maar het gaat niet, men kan de weg niet, men heeft te veel gedronken, men kan de weg naar huis niet meer vinden. En legendarisch is dat iemand thuis komt en de sleutel past niet, maar hij staat op de verkeerde etage van de flat, hè? Dat die, hè? Enzovoort. Hè? Men weet de weg niet meer. Niet alleen letterlijk niet, maar ook overdrachtelijk niet. Men is zich van de realiteit niet meer bewust. En dat is wat beschreven wordt. Men is als het ware verdoofd. En dan staat er, vers 8, want alle tafels zijn vol uitspuwsel en van drek, zodat er geen plaats is. Nee, geen plaats schoon ook, maar dat staat er niet. Hè? Zodat er geen plaats is. De tafels zijn vol, zodat er geen plek meer is om er nog iets op te zetten. En dat is vers 9. Aan wie zou hij de kennis leren? En aan wie zou hij het gehoorde, het woord dus, te verstaan geven. Met andere woorden, die tafel als uitbeelding van een bepaalde wijze van leven, van cultuur is het eigenlijk, van gemeenschap. Gemeenschappelijke cultuur, dat is een pleonasme. Maar daar is de tafel altijd uitbeelding van. Zelfs als het in het Nieuwe Testament gaat over wat wij kennen als de tafel des Heren. Het is een uitbeelding van gemeenschap en een gemeenschappelijke wijze van leven. Uitgedrukt in de maaltijd, de wijze van eten en de aard van het voedsel dat men eet. Is in hoge mate cultuur bepalend. Vandaar dat je sommige culturen kunt ruiken. Maar ja, op allerlei manieren, maar dat ga ik niet uitleggen. Maar de Heer beklaagt zich en zegt, die tafel is vol met afval eigenlijk. En ik kan er niets op kwijt. En wat er op die tafel is, dat zegt vers 10. Het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. En daarom, omdat de Heer zijn woord niet kwijt kan op die tafel, staat er, daarom zal hij door belachelijke lippen en door een andere tong tot dit volk spreken. Dat is de aankondiging van wat in het Nieuwe Testament spreken in tongen heet. En waarvan gezegd wordt in 1 Korinthe 14 dat het een teken is voor de ongelovigen, namelijk voor het Joodse volk. Dat is wat het is, een teken. Heeft het praktisch nut? Nee, het is alleen een teken. Dat staat er ook. Het heeft ook geen nut, want hier staat bij. Nee, als Paulus het aanhaalt, vat hij de volgende verzen samen en zegt, en ook al zo zullen ze mij niet horen, spreekt de Heer. Met andere woorden, het zou toch geen effect hebben, maar het is het teken van dat merkwaardige verschijnsel in onze dagen, dat door lieden van belachelijke lippen, door heidenen dus, het evangelie, het woord van God, gepredikt wordt aan de Joden. Dat is de bedoeling. Maar in de toekomst, ik bedoel, het is nu zo, maar in de toekomst is het nog steeds niet anders. Dat wil zeggen, dat Joodse volk is nog steeds Joods, dan wel Judaïstisch. Het is nog steeds gebod op gebod, regel op regel, met hun eigen cultuur, waarin geen plaats is voor de Messias als zodanig. Niettemin komt er een tijd dat zij wel degelijk zullen onderwezen worden in de wegen Gods, in de paden Gods. En wie het moet doen, ja, dat weten we langzamerhand. Zie? Bovendien, in het verleden, over het wat inmiddels verleden is, zegt de Heer dat er geen plaats is op die tafel. Hij kan het woord niet kwijt. En dan staat er, ik zal door andere lippen tot uw volk spreken. Dat is inderdaad gebeurd, maar dat was ook door de gemeente. Nou ja, dat waren de apostelen op de Pinksterdag en daarna bij gelegenheid gebeurde het nog eens een paar keer, zo hier en daar, al wordt er niet al te veel over gesproken in het Nieuwe Testament. Maar dat teken dus tot het Joodse volk kwam via de gemeente, dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar dat in de toekomst dat woord alsnog aan hen gepredikt zal worden en dan wel met resultaat, dat lijkt me duidelijk. Maar het zal ook duidelijk zijn dat de Heer zelf eerst die tafels zal omkeren. Ik hoop dat u begrijpt wat ik nu zeg. Want het was weer een verwijzing naar andere gebeurtenissen. Tekenen die de Heer deed. Want ook het omkeren van de tafels bij de tempel, weet u wel, dat was op zich een teken. Had natuurlijk geen enkel praktisch nut. Ze hebben die dingen weer opgeraapt en weer neergezet en op de knietjes de geld weer bijeenverzameld en wat er nog maar meer op de grond terecht was gekomen. En ze hebben het er gewoon weer opgelegd en zijn de andere dag verder gegaan en toen heeft de Heer er weer niks aan gedaan. Het was maar één keer. Het was een teken uiteraard. Hè. Er zal eenmaal een eind gemaakt worden door de Heer en zijn discipelen, om zo te zeggen, aan die Joodse gebruiken. Om alsnog de tempel te maken tot een plaats van aanbidding. Het huis zijns vaders, om zo te zeggen. Maar waar het over gaat is dat Israël zou moeten horen, aan hen moet onderwezen worden, maar het zou gebeuren uiteindelijk door de gemeente. En hoewel dit vers niet meteen spreekt over die toekomstige gebeurtenissen, benoemt het natuurlijk wel de algemene gang van zaken. Daarna moet ik in mijn Bijbel 2 bladzijden omslaan en dan ben ik terecht bij waar we vandaan kwamen zojuist. Jesaja 30 vers 20 en 21 staat dus vlak in de buurt en daar gaat het wel degelijk over de toekomst. Men zal die woorden dus lezen in elkaars verlengde. Want dat waren die versen over uw leraars zullen niet meer als vleugelen wegvliegen. Ze zijn er dan dus wel. En dan ook met resultaat, want dat staat er meteen bij. Van daaruit kom ik terecht in een heel ander schriftgedeelte. Dat is Ezechiël hoofdstuk 44. Waar het gaat over het herstel van een bepaalde vorm van eredienst, om zo te zeggen, in de nieuw te bouwen tempel in de dagen van de 1000 jaren. Waar we een beschrijving vinden van hoe die tempel er ongeveer uitziet. Zo onduidelijk voor ons dat het niet mogelijk is om daar een reconstructie van te maken. Lijkt mij. Maar ook beschrijving van bepaalde vormen van eredienst in hoofdstuk 43 bijvoorbeeld. En in hoofdstuk 44 is sprake van de positie van de vorst van Israël, dat is dus de Heer zelf, in vers 3 bijvoorbeeld. Maar er is ook sprake van levieten. Dat is op zich merkwaardig, omdat in beginsel het levitisch priesterschap officieel beëindigd is geworden. Bij de dood en opstanding van de Heer Jezus. Zo worden beschreven in elk geval in de Hebreeënbrief, waar niet maar staat dat wij een hoge priester hebben naar de ordening van Melchizedek in de plaats van de hoge priester naar de ordening van Aaron, maar er wordt zelfs gezegd dat daarmee heel die ordening van Aaron, die van het Levitische priesterschap, beëindigd geworden is. Die van de wet dus. Niettemin vinden we hier in Ezechiël 44 levieten. Ik ga ervan uit dat we het letterlijk moeten nemen. En van die levieten staat dan dat sommigen geen dienst zullen doen in die tempel. Het is hen zelfs verboden om het priesterambt te bedienen. Dat wil zeggen aan het altaar. Van hen staat overigens dat ze eventueel wel mogen slachten, zodat je maar weer ziet dat het slachten van de offerdieren niet hetzelfde is als offeren. Want slachten mogen ze wel, maar offeren mogen ze niet. Het zijn dus duidelijk twee verschillende dingen. Dat staat in dit hoofdstuk. Maar een bepaalde categorie van de Levitische priesters wordt apart genoemd. Vanaf vers 15 is dat. Namelijk de zonen van Zadok, dus een van de priesterlijke families, die krijgen een bevoorrechte positie. En van hen staat in, even kijken, allerlei voorschriften overigens. Maar van hen staat met name in vers 23. En zij zullen mijn volk leren tussen het heilige en het onheilige. De vertalers hebben toen het woord onderscheid ingevoegd. Maar dat leek me tamelijk overbodig. Maar daar gaat het over uiteraard, hè. Zij zullen mijn volk onderscheid leren. Dat is hetzelfde woord Yara, dat ik daar straks genoemd heb. Ze zullen het onderscheid leren tussen het heilige en het onheilige en hun bekendmaken het onderscheid tussen het onreine en reine. En over een twistzaak zullen zij staan om te richten. Naar mijn rechten zullen zij hen richten en zij zullen mijn wetten en mijn inzettingen op al mijn gezette hoogtijden houden en mijn sabbatten heiligen en nog zo het een en ander. Dat is de tamelijk normale functie van de priesters. Want de priesters zouden niet alleen offers brengen. Maar de priesters zouden in de eerste plaats het woord van God onderwijzen aan het volk. Dat was hun belangrijkste functie. En het brengen van offers geeft daarbij, om zo te zeggen, aanschouwelijk onderwijs. U weet, de priesters woonden niet allemaal bij de tempel in Jeruzalem. De priesters woonden in het Oude Testament al verspreid onder alle stammen van Israël. Omdat overal waar dat nodig was, moest zo'n priester zijn. Als er vragen waren over het woord van God, dan moest men bij de priester terecht kunnen. Ze fungeerden als onderwijzers. Dat doen ze hier blijkbaar ook. Sommigen hebben uit het hoofdstuk de conclusie getrokken dat het Levitische priesterschap dus gecontinueerd zal worden, voortgezet zal worden in de toekomst. Ik moet u zeggen, ja, dat zou wel kunnen, maar dan toch niet onder het oude verband. Dat het levieten zijn, prima, maar dan toch geen dienst onder het oude verband. Ik hoop dat u die begrijpt. Ik bedoel, een leviet vandaag, een leviet, iemand die Levi heet, bij wijze van spreken, of hoe heet de levieten tegenwoordig, Kohen, Koonstam, kan ook nog, ja. Nou goed, levieten van vandaag kunnen toch ook gewoon tot geloof komen, dan worden ze ook priesters. Alleen niet naar de normen van het oude verbond. Niet het Aaronitisch priesterschap, maar ze worden priester naar de ordening van Melchizedek. Dat men van nature leviet is, hoeft dat toch niet in de weg te staan. Een hoeft het ander toch niet aan te sluiten. En zoals levieten het oud-testamentische priesterschap konden bedienen, kunnen levieten toch ook een nieuw-testamentisch priesterschap kunnen bedienen. Moet toch kunnen? En nog iets. Doordat men over het algemeen een wat beperkt zicht heeft op bijbelse typologie, is ooit de gedachte ontwikkeld dat offers, met name bloedige offers, per definitie vooruitzien naar dat eenmalige offer van Christus. Dat is zo de traditionele formulering. Dat is niet de mijne, maar dat is de traditionele formulering. Al die offers uit het Oude Testament zien vooruit naar dat eenmalige offer van Christus. Nou ja, dat is ongeveer wat de Bijbel erover zegt, maar dat wil nog niet zeggen dat daarmee die offers gedefinieerd zijn, dat al het hele verhaal is. Ik wijs er dan ook bij gelegenheid op, dat bijvoorbeeld, dat is ook bijbels namelijk, staat ook in de Bijbel, dat bijvoorbeeld dat paaslam, dat jaarlijks terugkerende inzetting van het paaslam, volgens de Bijbel zelf niet vooruit wijst naar de Heer Jezus, maar het wijst terug naar het eerste paaslam ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte. Ik bedoel, de typologie wijst niet maar vooruit, het kan net zo goed achteruit wijzen, of omhoog of omlaag. Dat komt trouwens ook voor, omhoog en omlaag. Zelfs allebei. Je hebt het paradijs in het Oude Testament, de Hof van Eden. Paradijs. Maar de term paradijs wordt in de Bijbel net zo goed gebruikt voor de hemel, dat is hoger. En het wordt ook gebruikt voor het dodenrijk. Althans voor een deel ervan, dat is lager. Kan allemaal. Loofhuttenfeest weten wij van hopelijk dat het een voorafschaduwing is van de duizend jaren. En het heet loofhutten, het zijn tenten of hutten, omdat het nog niet definitief is. En dat is met de duizend jaren ook zo, dat is nog niet definitief. Want na duizend jaren krijg je nog een opstand en daarna krijg je alsnog een nieuwe aarde. Dus het is nog niet definitief. En het loofhuttenfeest wijst vooruit naar de duizend jaren. Onder andere dan, want er is ook niet alles mee gezegd. Maar in de Bijbel staat dat de viering van het loofhuttenfeest was ter herinnering aan dat Israël 40 jaar in de woestijn in tenten gewoond heeft. Dus het wijst niet vooruit of achteruit, daar gaat het niet over. Het kan allebei. Zie. En dat is dus met die offers, deze offers die hier beschreven worden in Ezechiël net zo goed het geval. Oudtestamentische offers wijzen vooruit naar Christus. Maar je kunt toch ook deze offers hebben dat ze terugwijzen naar wat in het verleden gebeurd is. Net als het paaslam dat altijd al terugwees naar wat in het verleden gebeurd is. Net als het loofhuttenfeest enzovoorts. Bovendien de vloed van Noach wijst terug naar een veel eerdere en veel grotere vloed. Uit, laten we zeggen, Genesis 1, maar liever zeg ik uit 2 Petrus 3. Maar het was veel langer terug. En dat het ook nog vooruit wijst naar een uiteindelijk oordeel, maar dan niet door water, maar door vuur. Ja, dat is ook zo. Het gaat dus meerdere kanten op. Met andere woorden, wat we hier in Ezechiël vinden is niet een herstel van de Levitische inzettingen van het Oude Verbond. Het is nieuwtestamentische dienst. Zichtbare dienst met zichtbare symboliek en tekenen. In elk geval nog in de duizend jaren. Maar goed, dat is een zijlijn, maar ik voel me min of meer verplicht dat erbij te vermelden, want je kan makkelijk in deze dingen verdwalen. Maar in elk geval is er sprake van kinderen van Zadok die het onderwijs zouden moeten geven, meer specifiek. Dit kan natuurlijk gewoon letterlijk waar zijn en daar houd ik het gemakshalve ook altijd maar op. Maar, en nu wordt het iets linker, hè. Gaat over kinderen van Levi, meer specifiek de familie van Zadok. Maar als in bijvoorbeeld Maleachi wordt aangekondigd de komst van Levi, kan je dat natuurlijk moeilijk letterlijk nemen. Maar dat staat daar hoor, in Maleachi 1. En die wordt hemelhoog geprezen als priester. Maar Levi is nooit priester geweest hoor. Het was een kleinzoon of achterkleinzoon. Ik weet niet meer uit mijn hoofd hoeveel generaties ertussen zitten. Het was Aaron die voor het eerst tot priester gesteld werd en daarna zijn zonen. En Levi was een van zijn voorvaderen. Die was nooit priester. Maar in Maleachi wordt aangekondigd ene Levi die priester zou zijn. Nou ja, in Maleachi wordt ook aangekondigd, ik zend mijn engel voor uw aangezicht heen en er wordt aangekondigd, ik zend Elia eer dat enzovoort. Dus er wordt nogal wat aangekondigd. Maar de vraag is die Levi letterlijk Levi? En het antwoord is, nee, het is niet letterlijk Levi. Toch? En als je nou hier een Ezechiël leest over Zadok en zijn zoon, is het dan letterlijk Zadok? Dan zeg ik, nou, waarschijnlijk wel, maar dat sluit niet uit dat het ook een hogere betekenis heeft. En dat het verhaal over Zadok en de zonen van Zadok, dat het uitspraken zijn over de gemeente. En de gemeente is één priesterlijk volk. Hebben die nog? Zadok is Tzadik, dat is de rechtvaardige. Nou, wij zijn die rechtvaardigen. Wij zijn de rechtvaardigen, ik heb u er eerder over gesproken. De legendarische tzadikim uit de Joodse traditie. En ontleend aan oudtestamentische uitspraken. Dat zijn in werkelijkheid de leden van de gemeente. De rechtvaardigen. Die leiding zullen geven aan Israël. Ik weet wel dat dit niet sterk is wat ik nu zeg. Maar het is op zijn minst de moeite waard om erover na te denken. Bovendien. De kinderen van Zadok, waar moet je die vinden vandaag? Aangenomen dat ze in de toekomst letterlijk op aarde zullen zijn, waar vind je ze vandaag dan? Wie zijn dat dan? Nou ja, het moeten levieten zijn dus, hè. Een deel van die levieten vind je ongetwijfeld onder de twee stammen van Israël, maar een ander deel van de levieten moet je vinden onder de 10 stammen van Israël. Dat sowieso. En daarna is de volgende vraag. Laten we maar heel concreet stellen meteen, want ik moet dringend ophouden. Hoe weet u zeker dat u niet een zoon van Zadok bent? Oh, u bent een vrouwtje, dan bent u een dochter van Zadok. Dat vind ik een goed argument. Maar voor de rest begrijpt u toch wat ik nu zeg? Dat weten wij toch niet? Er zullen toch onder de leden van de gemeente ook wel zonen van Zadok zijn? Mag ik aannemen? En het zou toch best kunnen dat die uitgeselecteerd worden van Gods wegen om een speciale functie te vervullen straks in de toekomst, na de opname van de gemeente. Ze maken deel uit van de gemeente en deze functie van de gemeente vervullen zij wellicht. Hoe groot u die kans acht, daar begin ik helemaal niet aan om daarna te gissen. Ik sluit dat niet uit. Maar dat er sprake is van zo'n functie, dat wil zeggen het onderwijs aan Israël, dat lijkt me een duidelijke zaak. En dat dat fundamenteel de functie is van de gemeente, in hoogste instantie, lijkt mij ook duidelijk. Toch? En dus acht ik het niet onmogelijk dat met die kinderen van Zadok wel degelijk de gemeente, of althans, meer specifiek, een deel daaruit wordt aangeduid. Maar het verschijnt zoals het zelf moet duidelijk zijn. Zulke lui zullen er zijn. Onderwijzers. Ik heb er nog één voor u. Micha hoofdstuk 4 moet ook kunnen. Wat zei ik? Micha 4. Die moest ik nog even noemen, want we hebben zojuist net zo'n schriftplaats gelezen. Met precies dezelfde strekking. Uit Jesaja 2 namelijk lazen we. Maar hier staat hij weer een keer. En hoofdstuk 4 begint net als Jesaja 2. Namelijk Micha 4 vers 1. In het laatste der dagen zal het geschieden dat de berg van het huis des Heren zal vastgesteld zijn op de top der bergen. En hij zal verheven zijn boven de heuvelen en de volken zullen tot hem toevloeien. En vele heidenen zullen heen gaan en zeggen: komt en laat ons opgaan tot de berg des Heren en ter huizen van de God Jacobs. Opdat hij ons leren van zijn wegen en wij in zijn paden wandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En zullen de wegen gewezen worden. Maar goed, hier hoef ik niks meer van te zeggen, omdat het identiek is aan Jesaja 2. Wat ik nog wel wil zeggen is dat we heel wat schriftplaatsen hebben die in het algemeen zeggen dat God zijn volk zal onderwijzen, dikwijls ook met andere termen. Ik wil er nog één in dit verband noemen. Ik heb hier nog een hele rij hoor, maar ja, die lijst is ook nooit compleet, dus dat heeft niet zoveel zin. Maar ik wil er nog één noemen uit Jesaja 48. Vers 17. Alzo zegt de Heere, uw verlosser, de heilige Israëls. Ik ben de Heere, uw God, die u leert wat nut is, die u leidt op de weg die gij gaan moet. Ik ben de Heere, uw verlosser, die u leert wat nut is. Dat is dus ook onderwijs, maar dit is een ander woord en daarom noem ik hem even. Dat woord leren hier is lamat. En lamat is, daar kennen wij dat woord, u misschien niet, maar dat is een bekend woord. Het is namelijk de lamet, de prikstok. Dat is wat het betekent. Wij kennen dat woord omdat het de aanduiding is van, de naam is van de letter L. De Lamed. De prikstok. Zo ziet die letter er trouwens ook uit. Min of meer. Stok met punten. De Lamed, een prikstok. Of gewoon een prikkel. Men zegt het is een ossenprik. Dat schijnt het goede Nederlandse woord te zijn, heb ik begrepen. Een ossenprik. Een stok waarmee je het vee in de achterste prikt, zodat ze naar voren lopen. Dat is het eigenlijk, hè? Zo moet dat toch, bij vee? Nou ja, goed. Ja, je moet ze prikkelen. En dat woord prikkelen kennen wij, maar dat woord is het. Maar prikkelen, dat is triggeren, hoe zeggen ze zoiets? Dat wordt die prikkel, u weet, prikkels komen soms van buitenaf, soms van binnenuit, maar ze worden geacht niet al te concreet te zijn. Een prikkel is niet meteen een gedegen onderwijs, gedetailleerd onderwijs, maar een prikkel wordt geacht iemand aan te zetten tot iets. Er kunnen allerlei omstandigheden zijn, maar het heeft wel degelijk iets van doen met dat wat van binnenuit komt. Men heeft ze vertaald met leren, nou, dat zal dan wel. Maar wat dacht u van aanzetten tot? Dat is het ongeveer. Aansporen is iets te sterk, lijkt mij. Dat heeft met de sporen van de ruiter te maken. Dat is net zoiets, hè. Het paard prikkelen enzovoort. Maar zoiets is het. Die u prikkelt tot dat wat nut is. Want dat komt er dan uit, hè. Niet maar die u onderwijst wat nuttig is, maar die u ook aanzet om wat nut is te doen. Praktisch. Het is geen theoretisch onderwijs, maar het is druk uitoefenen in een bepaalde richting. En dat heet dan weer die u leidt op de weg die gij gaan moet. En daarmee kom je dus wel degelijk bij dezelfde waarheid terecht, waarvan ik u de rest van de schriftplaatsen maar zal onthouden. Het gaat erom dat de Heer ons onderwijst in zijn wegen, in zijn paden, opdat wij die zouden wandelen, maar wij op onze beurt zullen in de toekomst anderen diezelfde weg moeten wijzen. Zoals de Heer zelf zijn weg heeft moeten vinden aan de hand van het woord van God, en hij degene is die als priester, hoge priester, ons onderwijst nu, want dat is de officiële Bijbelse positie, zoals de Heer ons onderwijst terwijl hij weet wat in de mens is en ook in alle dingen verzocht is geworden, gelijk als ook wij. Hij weet wat wij nodig hebben uit eigen ervaring. Zo weten wij wat anderen nodig hebben in de toekomst op grond van onze ervaring. En die zal dan inderdaad toegepast worden. Maar dat is onze positie straks in de toekomst. Wij moeten het daar weer bij laten voor vanavond. En we zullen de Heer danken. Wij danken u trouwe hemelse Vader voor de opening van uw woord. Uw woord dat ons ook spreekt over ons als gemeente, in, nog niet alleen in onze tegenwoordige tijd waarin wij nog in opleiding zijn en opgevoed worden, maar het spreekt ons ook over onze toekomstige roeping en bediening straks in de openbaring van uw koninkrijk. En we danken u dat we daarnaar uit mogen zien, dat we mogen beseffen dat ons leven hier niet ijdel is, maar in tegendeel dat u ons bekwaam maakt om uw dienaren te zijn, reeds nu, maar zeker ook in de toekomst. We danken u dan voor die heerlijkheid die ons wacht en die aan ons zal geopenbaard worden. Maar we danken u ook dat we mogen uitzien naar die grote dagen waarin uw heerlijkheid zal geopenbaard worden in geheel deze oude wereld, waarin de aarde vol zal zijn van kennis des Heren. En we danken u dat we daar een aandeel in mogen hebben, omdat u ons gemaakt hebt tot uw kinderen, tot uw dienstknechten, en zult maken tot uw zonen, opdat wij deel zouden hebben aan uw heerlijkheid en aan die erfenis die u voor ons bewaart. Wij bevelen ons daarom bij u aan, opdat uw goede werk aan ons voortgang mogen vinden en wij mogen gebouwd worden in het geloof en toebereid mogen worden voor onze toekomstige taak. Amen.